In Jezaja 32 waren wij vorige keer. Hoewel wij wat uitgebreid en wat algemeen in zijn gegaan op de aard van het profetisch woord. Daar was enige aanleiding toe. Omdat namelijk hier in deze laatste perikoop van Jezaja 32 niet zo zonder meer duidelijk is waarover het dan precies gaat. Maar ik heb geprobeerd u uit te leggen dat dat zo ook dikwijls niet werkt bij het profetisch woord. Dat wil zeggen, het is niet een chronologische uiteenzetting van dingen die op een of andere volgorde zouden geschieden. Het is een beschrijving van een situatie zoals die in de praktijk bij herhaling voorkomt in de geschiedenis. Dat wil zeggen, zal voorkomen. Ik denk dat ik de uitdrukking de geschiedenis herhaalt zich, al of niet in het Frans, wel gebruikt zal hebben. Want als dat met de geschiedenis zo is, dan is dat met de profetische woorden dus ook zo. En zo is het ook. En dat maakt het soms wat lastig. Van over welke tijd gaat het? Ja, over verschillende tijden tegelijk. En dat maakt het soms lastig. Dat geldt voor de volgende hoofdstukken trouwens ook. Maar in elk geval ging het in Jesaja 32 over wat wij nog steeds noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Ik vind het wel een prachtige uitdrukking eigenlijk. Uitstorting, alsof het beton was. Maar dat was het nou juist niet, hè? Het was, het was ontastelijk, onzienlijk.
Niet bij bak en vol.
Nee, niet bij bak en vol.
Uitstort.
Nee, maar het was een uitgieten, zo heet het ook in het Oude Testament in elk geval. En ook hier, totdat over ons uitgegoten worden, 32 vers 15, de geest uit de hoogte. Het is wat inderdaad later aangehaald wordt in Handelingen. In Handelingen 1 feitelijk al. En daarna wellicht Handelingen 2. Zo is dat. Maar in elk geval Handelingen 1 worden genoemd. En niet alleen daar, maar vele andere plaatsen heet het ook zo. En de term uitgieten komt van het idee dat water, zowel als wijn, zowel als olie, vloeistoffen dus, in de Bijbel functioneren als typen, symbolen van die geest. Dat is omdat vloeistoffen nou helemaal geen vaste vorm hebben. En dat heeft geest ook niet. Neemt de vorm aan van het vat waarin het gegoten... Kom vanzelf op het woord weer. Waarin het gegoten wordt.
Ja, dat is anders dan
verstrooid. Ja, dat is anders dan gesproeid. Verstrooid dus, ja.
Niet te kort.
Het gaat ergens in en het neemt de vorm aan van het vat. Dat is het hele punt. En er wordt hier aangekondigd, niet dat je die terminologie nou zoveel tegenkomt in het Oude Testament, maar je komt hem tegen. Maar ik heb u waarschijnlijk ook gezegd dat uitstorting van de geest in de praktijk ook hetzelfde is als wedergeboorte. Als uit de geest, uit God geboren worden. Er zijn verschillende manieren om volstrekt hetzelfde te zeggen. Die geest die men zou ontvangen is namelijk het opstandingsleven. Een raar woord eigenlijk, maar we noemen het toch maar zo. De opstandingsleven van Christus. Dat wil zeggen, dat leven dat de Heer ontving in zijn opstanding. En dat was en is onsterfelijk leven. Dat heet leven en onverderfelijkheid. Paulus schrijft het zo aan Timotheus. Maar dat zou in de toekomst gebeuren. De vraag was, ik denk dat we ons daar vorige keer mee hebben bezig gehouden. De vraag was of dat al gebeurd is op de Pinksterdag, of dat het nog in de toekomst alsnog zou moeten gebeuren. Dat is namelijk de klassieke discussie over Handelingen 2 in combinatie met Joël 2. Ja, dat heb ik met u aangehaald, dus daar hoef ik niet meer op terug te komen, denk ik. Namelijk, het zal van toepassing zijn in de toekomst bij de bekering van Israël, maar het was ook van toepassing reeds. Het is van toepassing sinds de opstanding van Christus en dan blijft het minstens tot de jongste dag aan toe. Want sindsdien, sinds de opstanding van Christus, is het zo dat iemand die tot geloof komt, wedergeboren wordt. Of met andere termen, iemand die tot geloof komt, ontvangt de Heilige Geest. Wordt uit de Geest geboren, wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. En dat is zo niet eens sinds de Pinksterdag, maar sinds de Eerste Paasdag. En dat blijft zo tot de jongste dag aan toe. Zolang mensen geboren worden, kunnen ze wedergeboren worden. Toch? En dat zal ook gebeuren, al is het altijd een minderheid. Maar het blijft gewoon van toepassing. En dan wordt de woestijn tot een vruchtbaar veld en het vruchtbare veld zal voor een woestijn dan wel een woud geacht worden. Dat is die omkering, daar hebben we het ook vorige keer over gehad. Dat is zoals in het Oude Testament in de profetie menigmaal wordt aangekondigd. In Messiaanse tijd zal wat hoog is laag worden en wat laag is hoog. Sommigen denken dat het alleen betrekking heeft op de geografie. Op de, weet ik het... Maar ja, dat is het minst belangrijke, als het dat al is. Ik denk dat Jeruzalem in de 1000 jaar ook nog steeds op een berg ligt. En dat die berg niet ineens een diep dal geworden is. En hoewel de olijfberg scheurt, blijft het toch een berg. Misschien dan wel twee. Waar blijft een berg? Dus ja, het lijkt me dat Sinaï ook gewoon een berg blijft. Al hebben we er niet veel mee. Behalve als historisch monument, maar... Nee, het gaat om de beeldspraak die erachter steekt. En dat wordt van toepassing gebracht op bergen en dalen. Maar het wordt van toepassing gebracht op bomen. De hoge boom zal vernederd worden en de nederige boom zal verhoogd worden. En wat hadden we nog meer waar het op van toepassing... Oh ja, wat we hier lezen, de woestijn zal bloeien als een roos. Eet zoiets... Waar eerst niks was, daar wordt het ineens erg vruchtbaar. En andersom, waar het eerst vruchtbaar was, wordt het niks. Want wat er gebeurt is dit, hè, dat weet u. Het is, er zijn altijd die gekruiste armen. Het ene spoor houdt op, dan gaat het op het andere spoor verder. Zo werken die dingen. En dat zal zo zijn in de toekomst. Maar het is in het verleden net zo goed meerdere malen toegepast. En dat gaat hier ook een rol spelen in de geschiedenis van Jesaja. Omdat namelijk in de geschiedenis van Jesaja, tijdens het leven van Jesaja, een einde kwam aan het bestaan van het tienstammenrijk. Niet dat je er veel over leest, maar het gebeurde wel. Het is in zijn dagen, dat weten we zeker, omdat we tamelijk nauwkeurig een jaartallen tabel hebben toch... En bovendien lijst hebben van de beide koningshuizen, die van het tienstammenrijk en die van het tweestammenrijk. En van Jesaja lezen wij dat hij zijn functie als profeet vervulde over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia. En vooral Hiskia heeft nogal lang geregeerd in Jeruzalem, over de twee stammen inderdaad. Maar in de dagen van Hiskia kwam een einde aan het tienstammenrijk. Heb je dat? Dat hebben de buren heus wel gemerkt. Dat is wat hier aan de orde is. En vandaar steeds die dreiging, waarover we steeds opnieuw lezen, de dreiging van Assur. Want Assyrië verwoestte inderdaad... Tienstammenrijk veroverde dat, maakte er een eind aan, verwoestte Samaria en wat het maar was. En een paar kilometer verder naar het zuiden zitten we hier in Jeruzalem onder de twee stammen en daar is Jesaja. En daar hebben we het zo over, nou ja zo, nu nog niet, maar kijk, in, ik hoef maar één bladzijde om te slaan, in Jesaja 36... lezen wij het geschieden in het 14e jaar van de koning Hiskia, dat Sanherib, de koning van Assyrië, optoog tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. Het is een fase die men zich gewoonlijk niet realiseert, niet dat die onbekend is, maar het is een fase die men zich gewoonlijk niet realiseert. Maar dat zijn diezelfde Assyriërs die een jaar of 15 daarvoor, een einde gemaakt hadden aan het tienstammenrijk. En nu kwamen die Assyriërs voor de poorten van Jeruzalem en ze namen de steden, de vaste steden van Juda in. Dat staat er, hè? Optocht tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. Nou, misschien niet allemaal, in ieder geval Jeruzalem niet, maar ze kwamen tot voor Jeruzalem. En toen werd Hiskia toch wel erg zenuwachtig. Er zal een ander woord voor moeten zijn, maar zo was het wel. En dan hoofdstuk 37, daar staat in mijn Bijbel boven. En Jesaja voorzegt de bevrijding van Jeruzalem. En u weet hoe het was, van de ene dag op de andere waren die Assyrische legers verdwenen. Met achterlating van hun PSU. Ja. Hun bezittingen. Die waren weg. Ja. Ja, dat is natuurlijk een uitbeelding van wat ooit een keer in de toekomst alsnog gebeuren zal. Want daar gaat het natuurlijk om. Maar zover is het in onze dagen nog lang niet. Maar het, zo gaat het wel. Dat wil zeggen, de tweestammenrijk dreigt ten onder te gaan. Er blijft eigenlijk alleen Jeruzalem van over. Dat u vooral niet vergeet dat die Assyriërs, de inwoners van Juda, dus ook in hoge mate hebben weggevoerd, want ze hebben de steden, vaste steden van Juda ingenomen. Zodat je in de Assyrische ballingschap alle stammen van Israël vertegenwoordigd vindt. En als wij het hebben over de 10 stammen in onze tegenwoordige tijd, zijn het er in werkelijkheid ook dik 12. Want 13. Dat heb je toch, hè? Wat men Joden noemt, zeggen we populair. Je mag al blij zijn als mensen dat begrijpen. Zeggen we populair, nou ja, dat zijn 2 stammen van Israël. En die andere zijn die 10. Dan ben je er al 1 kwijt, want er waren de 13. En het is wel aardig, maar het is onnauwkeurig. Want de Joden zijn niet maar de 2 stammen. Maar de Joden zijn de erfgenamen, de opvolgers, hoe zeggen ze het? Zijn de nakomelingen van het tweestammenrijk. Van Juda, het rijk van Juda. En daar waren ook anderen in dan alleen van 2 stammen of van 3. Heb u dat nog? En andersom dus ook. Wat er in ballingschap is gegaan naar Assur, dat was ook meer dan 10 stammen. Alleen het was het 10 stammenrijk en daarna nog mensen uit het 2 stammenrijk die net zo goed zijn weggevoerd. Hoor je dat nog? Vandaar dat je met name Benjamin, uitgebreid terugvindt onder de 10 stammen van Israël. Waarom ook niet? Benjamin had een hele reeks van zonen. Ik weet nou niet meer hoeveel, maar soms denk je dat hij het ook niet meer wist, maar goed. Maar, zo aan mijn hoofd zou ik zeggen 12, maar misschien overdrijf ik dan. Maar dan moet ik het eens nakijken. Maar in ieder geval een hele reeks. En die vind je onder de 10 stammen terug. Met grote nadruk trouwens, want tamelijk dominant aanwezig. En ook uit Juda vind je ze onder de 10 stammen terug. Ook met nadruk, omdat je de naam Jutten of Jutten hebben we er nog aan overgehouden. Zelfs hun naam nog bewaard, als groep. Van Jutland en zo, dat is gewoon Joden, dat is wat het betekent. De Jutten, hoe men ze maar noemt. Seel, de strand, ja. Nee, laat maar zitten. Nee, dat weet ik niet, of die er ook bij hoort. Sil de strandjutter, nee, niet van gehoord?
Jawel.
Ja, oké. Maar dat weet ik niet. Volgens mij was die van Simeon. Maar die leg ik een andere keer uit, maar nu niet. Maar waar we mee te maken hebben is de ondergang van het tienstammenrijk wat in die dagen plaatsvindt door Assur. En de dreiging van de ondergang van het tweestammenrijk onder hetzelfde Assur. En de geschiedenis in Jesaja eindigt met dat dat niet gebeurt en dat Jeruzalem gered wordt. Dat is hoofdstuk, wat was het, hoofdstuk 37. En dan volgt 37. En dan volgt nog het verhaal over Hiskia en zijn wonderbare genezing en het verhaal van de schaduw van de zonnewijzer. Mm-hmm. En nog een specifiek teken waar we het nog uitgebreider over zullen hebben. En dan nog de eigenaardige melding dat Hiskia de Babyloniërs ontvangt in Jeruzalem.
Oh, ja.
Dat is met die dreigende gebeurtenis, dan zullen we als vrienden binnengehaald. Hoe is het allemaal kunnen, weet je, we grenzen open en zo.
Ja.
Aan die Babyloniërs laten zien wat je allemaal in huis hebt, dat moet je maar doen. Ja, dat is dus inderdaad fout afgelopen, maar dat zover gaat Jesaja niet. Dit is het einde van de geschiedenis van Jesaja, tot en met hoofdstuk 39. Daar waar dus nog net Babel tamelijk nadrukkelijk geïntroduceerd wordt. Maar de geschiedenis van Jesaja eindigt daar. En in hoofdstuk 40 begint zogenaamd Deutero-Jesaja. Het tweede deel van Jesaja, en dat maakt niet meer melding van historische gebeurtenissen. Heb je dat? Dat schijnt ook veel later geschreven te zijn. Toen heeft iemand uitgevonden dat Jesaja dan wel erg oud geworden moet zijn. En dus was het misschien toch weer anders. En zo komen wij aan een Deutero-Jesaja en een Trito-Jesaja. En waarschijnlijk heeft men al een kwarto Jesaja uitgevonden. Ja, nou, enzovoorts. Maar goed, daar zit ik allemaal niet mee. Maar met hoofdstuk 39 eindigt eigenlijk het historische, het rechtstreeks historische verband van de geschiedenis. In de dagen van Hiskia. Maar goed. Terug naar Jesaja 32. Aangekondigd wordt de uitstorting van de geest, namelijk het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond, want dat is gewoon wat aangekondigd wordt, onder het nieuwe verbond, daar waar het nieuwe verbond in werking treedt, vindt die verwisseling plaats. Dan wordt het hoge laag en het lage wordt hoog. Zo zit dat. Het wordt een paar keer in de geschiedenis toegepast, maar ik ga er nou niet meer over zeggen. Want dat is de strekking van vers 15 en 16. Het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven, want de woestijn wordt tot vruchtbaar veld. En dus daar heb je dan recht en gerechtigheid. En u weet, het evangelie is kracht Gods, omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde wordt geopenbaard. Dus gaat hier gewoon over het woord van God dat daar zou wonen. In wat vroeger een woestijn was, en wat inmiddels een vruchtbaar veld wordt. En waar het over gaat, ja, over van alles. Over, wat de toekomst betreft, dat wordt u geacht in elk geval te weten, wat de toekomst betreft, heel Palestina, Canaan, of hoe je het maar noemt, is een woestijn. Nou ja, hier en daar bevloeit men wat tegenwoordig. Al enige tientallen jaren natuurlijk, jawel. Maar goed, maar het is een woestijn, een woestenij. Het is allemaal zand en kaal en weet ik veel. En het zal ooit, als het volk tot bekering komt en de Heer zijn koninkrijk zal vestigen, zal het alsnog vrucht dragen, zevenvoudig of hoe het maar heten mag. Want de Heer zal de vroeg en de spade regen weergeven. En dat staat allemaal in de Bijbel. En er wordt zelfs het land dat feitelijk een wildernis is of een woestijn is, wordt alsnog vruchtbaar. En niet alleen dat land trouwens. Maar het zal gebeuren. Maar het neemt niet weg dat in onze dagen feitelijk hetzelfde gebeurd is. Namelijk dat West-Europa, Noordwest-Europa, dat onbevolkt was in de dagen pak een beet voor Christus. Nou ja, hier en daar had je natuurlijk een trapper, zo heet dat toch. Zo'n bondjager of zoiets. U weet wel, over het Wilde Westen en zo. West-Europa, Oude West was wan en zo. Al dat soort dingen. Maar in het algemeen was het niet bevolkt. En vandaar dat onze Nederlandse geschiedenis begint met ongeveer in het jaar nul. Of het nou 10 voor Christus was of 10 na Christus. En of het zomertijd of wintertijd was, weet ik ook niet. Maar toen kwamen de Batavieren in ons land toch. Of was het nog eerder? Dat weet ik niet, maar zoiets. En een paar jaar later kwamen de Friese, de Franken en de Saxen, de Kanin, de Vaat en de Tuband en de Cimmerius en de, weet ik veel, Toxandriërs. Nee, die waren er al eerder. Maar en die liepen hier toen allemaal door elkaar enzovoort. En toen kwam ineens vanuit het oosten, kwam het allemaal naar het westen toe. En er was niet eens goud gevonden in Nederland, hè, maar het kwam allemaal deze kant op. En er is een parallel met de Amerikaanse geschiedenis, daarom vertel ik het zo, hè. Want die 10 stammen zijn altijd maar naar het westen getrokken. Allemaal door naar het westen. Allemaal de ondergaande zon achterna. En de ondergaande zon naar het westen, daar is de toekomst, dat weet u. Want het verleden, dat is waar alles vandaan komt, de oorsprong, dat is in het oosten. Dat is ook hetzelfde woord. Kedem is oosten en is oorsprong. Of voor, in het Hebreeuws. Dus de toekomst is in het westen. Het menselijk leven begint in het oosten en gaat naar het westen. En daarom begint het de dagen in het oosten en gaat in het westen de zon onder. Dus als je progressief aangelegen bent, slecht Nederlands is dat, jongens, maar ik bedoel, ik wil er ook niet al te serieus over doen, maar dit is wel serieus. Dit is klassiek. Dit is ouderwetse klassieke symboliek van ver voor Christus, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, de dingen beginnen in het oosten en eindigen in het westen. Enzovoorts. Hè?
Hij neigt ter kimmen.
Ja, daar gaat hij naartoe, ja. Enzovoorts. En je wilt je leven rekken en de dag langer maken. Dus je vliegt met een noodgang naar het westen. Als je hard genoeg gaat, gaat de zon niet eens meer onder dan, hè? Ja, sorry. Ja, als je nog harder gaat, word je steeds jonger. Ken je het verhaal van in 80 dagen, hoe was die? 80 dagen de wereld rond, zo was die toch? En toen bleek de man onderweg een dag gewonnen te hebben. Vanwege de datumgrens onderweg. Leg die maar een keer uit. Dan heb je even wat te doen. Maar het verhaal klopt. Ja, het verhaal klopt. Maar naar het westen. En de 10 stammen zijn altijd maar naar het westen getrokken. En steeds verder naar het westen. In de huifkar. Enzovoorts. En ze worden geacht afkomstig te zijn uit Oost-Europa. Nou, vooruit de maar. Ze kwamen uit het oosten. En in Europa, dat is ook nog waar. Maar vooruit, uit het oosten en allemaal naar het westen. Toen dromden ze samen hier aan de kust. Zoals ze eens samen dromden aan de kust van Nuweiba bij de golf van Aqaba, bijgenaamd de Schelfzee. En toen zeiden ze, doorgaan, kom op, dat was doorheen. En hier aan de kust gebeurde dat ook. Dus bij de Kati heette die lui, van Katwijk, de Kati. Die trokken dan weer over enzovoorts. Bij Valkenburg, nou ja, laat maar zitten. Bij Sassenheim dus, enzovoort, de Kennemers en weet ik veel. En de Saxen trokken over naar de andere kant, kwamen ze de Kelten tegen. Dus die hebben een tijd lang de Saxen bij de Kelten in de haren gezeten in Brittannië. Dat is ook legendarisch. Ze hebben ook allemaal van King Arthur en van Ben Hur, nou ja. Robin Hood, nou ja, laat maar zitten. Maar King Arthur enzovoort. En daarna zijn ze weer verder overgetrokken naar de Nieuwe Wereld, heet dat. En daar zijn ze ook steeds verder getrokken naar het westen. Het goud achterna van Californië. Enzovoort. En ja, daar hield het een beetje op. Ja. Ja. Maar ik zou er best willen wonen daar. Ja. Mooie buurt wel, hoor. Westkust van Amerika, heb ik de indruk. Maar wat doen we erin? Zoiets. Maar dat is wat gebeurd. Is het hier bij de oorsprong van die dingen, bij het teenstammenrijk, maar het ging ten onder in die dagen. Of wat er van over was, want het meeste van het volk was, dat blijf ik herhalen, het meeste van het volk was al lang weg. Maar goed, het rijk ging ten onder en daarna kwam logischerwijs het tweestammenrijk aan de beurt. En dat dreigde ook door Assur vernietigd te worden, maar dat werd nog een eeuwtje uitgesteld. Dat verhaal van Sanherib voor Jeruzalem, de dagen van Hizkia uit hoofdstuk 37, dat is ongeveer 705 voor onze jaartelling. En 722 was officieel de ondergang van Samaria, dus het is 15 jaar later. Maar in 587, dus pak een beetje 120 jaar na Jesaja 37, of Jesaja 36, we pakken een beetje 120 jaar later, is Jeruzalem alsnog verwoest, maar door de Babyloniërs. Volgende rijk, en dat is wat er net wordt aangekondigd in hoofdstuk 39. Maar het zal duidelijk zijn dat daarmee al die uitspraken over een overblijfsel dat behouden zal worden, spreekt over toekomende zaken. En met name in verband met messiaanse tijden. Met wat er gebeuren zou na de verschijning, dan wel de opstanding bedoel ik, van Christus. Maar eventueel ook wat er gebeuren zou na zijn officiële komst. Dat wil zeggen, dat is nog steeds toekomst. Moet nog gebeuren. En over beide gaat het. Omdat het gaat om de, hoe noem je dat, de implementatie van het nieuwe verbond. De toepassing van het nieuwe verbond. En dan gebeuren die dingen. Het werk der gerechtigheid, vers 17, zal vrede zijn. Want ik lees gerechtigheid als een synoniem voor het woord van God. Ik ben er misschien niet aan gewend. Maar gerechtigheid of recht is een woord ter aanduiding van het woord met hoofdletters. Van het woord van God. Dat weet u waarschijnlijk, want u hebt allemaal alles ooit, Psalm 119, doorgewerkt, toch? En al die synoniemen opgeschreven voor wet. En voor toezeggingen en onderwijzingen enzovoort. Daar hebt u vanzelf ook opgeschreven, gericht, gerechtigheid, rechtvaardigheid en recht. En ook wet en trouw en wat het maar was. Je moet een lijstje hebben van meer dan 20 woorden, als je het goed gedaan hebt. Ja. En daar staan deze woorden ook bij. Recht, gerechtigheid. Want het woord Gods is wet, is Torah, is onderwijs, is betrouwbaar, is rechtvaardig. En dus wordt het woord recht of gerechtigheid gebruikt ter aanduiding van de wet. Nou ja, ter aanduiding van het woord van God, want dat bedoel ik hoor. Zie? En dus het recht zal in de woestijn wonen, dat is het woord van God. En waar vroeger woestijn was, daar is ineens het woord van God gevestigd. Dat is de verzameling van die volkeren. En daarna de kerstening heet dat. De kerstening van die volkeren. Christianizing. Hoe zeg je zoiets? Kerstening is een goed woord. Zo wordt de christelijk gemaakt. Dat wil zeggen, er wordt zending onder bedreven. En op een of andere wijze wordt het woord van God gepredikt. Hoe en wat precies de inhoud daarvan geweest is van die prediking, weet ik ook niet. Maar dat men tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, dat is me wel duidelijk. Dat daar nog een heleboel andere dingen aangekoppeld werden, dat is tot in onze dagen nog steeds zo. Daar heb ik verder niks mee. Daar ga ik me ook niet voor verexcuseren. Maar dat de Bijbel, het woord van God, gevestigd is geworden in West-Noordwest-Europa. Ja, dat is zo. En vandaar is het geëxporteerd. Want van daaruit zijn diezelfde volkeren weer verder getrokken de wijde wereld in. En hebben de Bijbel meegenomen. Ja, nog een heleboel andere slechte dingen ook. Maar ze hebben ook de Bijbel meegenomen. En primair de Bijbel. Dus vooruit maar. En dat is wat hier staat. Het recht zal in de woestijn wonen. De gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. Daarna kun je altijd nog een meer overdrachtelijke betekenis nemen. En zeggen, nou ja, de woestijn, wat het onvruchtbare veld was, dat was ons hart, weet u wel. En dat, maar ik ben niet zo goed in die dingen. Ieder ander kan dat beter dan ik. Over ons hart als een onvruchtbare plaats. Maar als daar het woord, de gerechtigheid in geplant wordt, dan wordt het ineens vruchtbaar, toch? Kan toch? Ja. Staat ook nog in de Bijbel dat het water van de, dat zoals het water op de aarde valt en daar de aarde vrucht brengt, zou het woord van God in onze harten geplant worden en daar vrucht dragen. Hebreeën 5, om maar eens wat te noemen. Jawel, dat is ook zo. Maar ik behoor niet tot die luid die meteen vinden dat je elke Bijbeltekst op jezelf moet toepassen. Niet dat ik er bezwaar tegen heb, maar je moet het niet in de eerste plaats willen doen. God doet grotere dingen dan het werk aan u persoonlijk. Hij doet dingen in de hele wereld. Maar wij, u en ik, wij kunnen daar deel aan krijgen, dat is waar. En dat dit uitspraken zijn op verschillende niveaus en in verschillende tijden, dat is ook waar en ook makkelijk aantoonbaar trouwens. Maar goed, vers 17, en het werk der gerechtigheid, want wat werkt de gerechtigheid? Dat wil zeggen, wat werkt het woord van God uit? Vrede. Billy Graham was de beroemde evangelist. Hij schreef één boek, daar schreef hij meer. En het eerste heette, weet je niet, Vrede met God. Vrede met God, dat is wat het woord doet. Het brengt je vrede met God, zo is dat. Want vrede is een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verband. Omdat het daar een van de kenmerken, een van de attributen van is. Genade, zei u, en vrede. En mijn verbond des vredes, staat in het Oude Testament al. De band des vredes heet het daarna in het Nieuwe Testament. Maar het is dat eeuwige, mijn eeuwig verbond des vredes. Het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. Menselijk bestaan, het menselijk bedrijf wordt gekenmerkt door strijd. Dat is omdat de mens primair in oorlog is met zichzelf. Nou ja, en dat wordt dan geprojecteerd naar buiten. Wat is het dan? Het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. Want wij krijgen vrede met God, maar wij krijgen vrede met onszelf. We leren onszelf te aanvaarden zoals God ons aangenomen heeft. En dat is het einde van de knokpartij, einde van de strijd. Dat is niet populair, dat is niet wat ons in de wereld geleerd wordt. Want daar moeten we vechten. En niet alleen bij het voetballen. Maar, laten we het daar niet over hebben. Maar ja, lijkt me nou niet de gelegenheid. Maar toen maar. Maar het idee van we moeten ergens voor knokken en we gaan ervoor. Nee, wij moeten eerst leren vrede te hebben met God en met onszelf. En daarna worden we geacht toch krijgsknechten van Christus te zijn. En dat is inderdaad op vredesmissie. Ze hebben allemaal die termen van ons gestolen. Maar het zijn Bijbelse begrippen, jawel. Het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. Dat is wat het woord van God uitwerkt. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid. Dus het is vrede, rust gewoon hè. Vrede, gerustheid en zekerheid. Maar zekerheid is veiligheid. U weet wel, van het Duitse woord, Sicherheit, dat is veilig, zekerheid, veiligheid. En dat voor altijd, en dat bevestigt dat we het hebben over het nieuwe verbond. Tot in eeuwigheid dus. Uitwerking van de gerechtigheid is vrede, gerustheid en veiligheid. Universeel, voor altijd, in eeuwigheid. En dus, en mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Maar u weet waar wij wonen? Nou ja, in het vaderhuis. Toch? Gezet in de hemel. In het Jeruzalem dat boven is. En hoe dat maar heet, mag. Daar is onze wandel, ons burgerschap enzovoorts. Een beter vaderland heet het ook in Hebreeën 11.
Alle dagen in het vredespaleis, hoor.
Alle dagen in het vredespaleis, ja, mooi, ja. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, dat Israël in de toekomst woont in een land dat in vrede is. Dat is waar. dat alle volkeren in de toekomst vrede zullen hebben op aarde. In de 1000 jaren, zeg maar. Hè. Ja, dat is ook zo. Maar dat wij in een woonplaats des vredes wonen, dat is ook zo. Maar dat is op een ander niveau. En in een andere tijd. Maar het is hetzelfde beginsel. Want vrede is nog steeds, ook in onze dagen, kenmerkend voor het nieuwe verbond. En anders lees ik met u Efeze hoofdstuk 2. Hij heeft vrede gemaakt. Want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft, enzovoorts. Vredemakende. En zo verder. Daar staat het woord vrede enige malen achter elkaar. Ja. Mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen en in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen. Waarna wij hierna geconfronteerd worden, 2 hoofdstukken verder, met Jeruzalem. En de vraag is, blijft dat een stad van vrede? Shalom. Shalom. Blijft het een stad van vrede of niet? Voorlopig dan wel, omdat God zorgt dat de vijand verdwijnt. Maar dat is een profetische actie. Dat wil zeggen, dat is een geschiedenis die in de toekomst op veel grotere schaal zich zal herhalen. En dan vers 19, maar het zal hagelen waar men afgaat in het woont, en de stad zal laag worden in de laagte, want er wordt toch iets vernederd, laag in de laagte, en het is een afgaan. En bovendien is het hagelen, en dat woord voor hagel is ook gewoon het woord voor stenen, dat weet u misschien. Dat hagel, dat is gewoon stenen uit de hemel. Dat ijs is, en dus toch water, maar dan bevroren, dat kan wel zijn, maar het wordt als stenen beschreven. Ja. Hagel. Het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte. De vraag in dat verband is welke stad? Het meest voor de hand liggende antwoord vind ik persoonlijk is Babel. Eenvoudig omdat we nogal wat hoofdstukken in de Bijbel hebben die dat zo beschrijven. De ondergang zal zo letterlijk in de aarde verzinken van die stad, Babel, inclusief de stenen uit de hemel en alles. Maar dat is op de lange termijn gerekend. Dan is er een uitspraak over de ondergang van het antichristelijke rijk. Daar waar het rijk van Christus, onder het nieuwe verbond, op aarde geopenbaard gaat worden. Dat neemt echter niet weg dat in dat verband, in datzelfde verband, nog wat andere steden verdwijnen zullen. Geoordeeld zullen worden. Eén daarvan is zelfs Jeruzalem. Dat is zelfs officieel de eerste. Waar de Heer een oordeel over zal brengen. Dat bedoel je? En daarna hebben wij in verband met Assur, voor zover Assyrië hier de achtergrond van de uiteenzetting is. En dat is het enigszins. Van Assur is Nineveh verwoest geworden. Dat weten we heel zeker, omdat wij zelfs geconfronteerd werden, nou dat is nog tot in de 19e eeuw geweest, met de gedachte dat Nineveh een sprookje was. Dat Nineveh namelijk nooit bestaan zou hebben. Hetzelfde gold voor Troje. Dat is nog verder terug trouwens. Nou, niet zoveel, maar het is nog verder terug. Totdat die gekke Sliman, weet u wel, die van die schipbreuk voor de Schelling, weet u dat? Nou ja, laat maar zitten. Die Sliman. Die is in Nederland blijven hangen. Hij zou naar Amerika, maar is niet door. Nou ja, laat maar zitten. Sliman, die man die op eigen, als archeoloog, niet onomstreden staat het eronder. Nee, hij was amateur. Net als die oom van mij, die was amateur. Maar ze hebben wel een museum naar hem genoemd. Het Kam Museum in Nijmegen. Hij was amateur. Man was schatrijk geworden. Toen hij dacht, nou ga ik wat leus doen. Die heeft een schop gekocht. En is, nou ja, zeg maar wat geest. Maar hij is gaan graven in de Betuwe en zo. En heeft de wereld aan overblijfsel uit de grond gegraven uit de Romeinse tijd. En er is een heel museum uit ontstaan. Het Kam Museum, het gebouw staat er nog, maar dat is een bibliotheek geworden. Dus grote letters staat er rond. Het Kam Museum. Maar het Kam Museum is verplaatst naar een andere plek. Het heeft nou een heel lange naam. Ze hebben de naam Kam er weer afgehaald. En toen is het, weet ik veel, Archeologisch Museum Nijmegen of zoiets. En toen hebben we nabestaanden met de achternaam Kam, want die zijn er dan ook nog. Die hebben net zo lang geprotesteerd totdat van overheidswegen toch de naam Kam er weer bij moest. Omdat het de bezittingen waren oorspronkelijk van die meneer Kam. Maar hij was een amateur. Maar er waren niet eens beroepsarcheologen in die dagen. Dus dit is ook onzin wat ik nou sta te vertellen. En over Sliman, dat het een amateur was, die Troje opgroef en Nineveh. Ja, een amateur. Er waren geen professionals. Zo simpel is dat. Dat is daarna pas tot ontwikkeling gebracht, zal ik maar zeggen. Hoe precies, dat weet ik ook niet. Wat zijn die amateurs die dat gedaan hebben? Dat weet u. En u kent trouwens ook een verhaal, dat waren beroepslui die de Titanic gebouwd hebben, dat weet u toch, hè? Ja, en de Ark was gebouwd door een amateur. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar die Sliman, want laten we terug de draad oppakken. Die Sliman, die was dus ook niet onbemiddeld, dat is een understatement. En die ging op eigen houtje aan het werk in het nabije en het verre oosten. Dus die groef Troje op, wat moet hier ongeveer geweest zijn? Waarom ook niet, het heet daar Troas. Dus ja, en dat is de naam voor Troje, Tros. De J met een S-klank erin. Maar goed, net als in Frans, Jean met een J, weet je wel. Tros. Troas uit de Bijbel, Troje. Iedereen weet waar het ligt, staat op de kaart, maar ze hebben altijd gezegd, Troje heeft nooit bestaan. En hij groef het op. Hij heeft daarbij het een en ander vernield, maar goed. Niet iedereen heeft hij het opgegraven, want hetzelfde geldt voor Nineveh. En dan hebben ze de wereld aan kleitabletten gevonden, die ze nog lang niet allemaal gelezen en ontcijferd hebben. Het zijn er veel te veel. Zoveel. Dankzij een amateur. Dat is nooit weg, hè. Maar goed. Maar welke stad bedoeld wordt? Ja, Nineveh is verwoest. Babel zal verwoest worden, maar Babel is hier nog in opkomst. Maar ook Jeruzalem. En in het volgende hoofdstuk hebben we bovendien Bosra. De Heer heeft de slachtoffer tot Bosra. Kijk even gauw in vers 6. En Bosra is de hoofdstad van Edom. Want als je Israël gehad hebt in de hiërarchie der volkeren. Je weet wel van bovenaf, van het belangrijkste en het hoogstaande. Dan krijg je na Israël, krijg je Edom. Nou, Jacob krijg je alsnog Esau. Het had eerst Esau en dan Jacob moeten zijn. Maar die zijn verwisseld. Dus dan krijg je het oordeel over Jeruzalem. De hoofdstad van Israël, Jacob, Israël. En daarna komt meteen ook het oordeel over Edom.
Esau.
En daar, ja, over Esau dus. Maar daar wordt ook dat overblijfsel verzameld. Dat alsnog uit Esau komt naar Jacob. Uit Edom naar Israël. Hebben jullie dat? Wat zei ik? L'histoire se répète. Ja. De geschiedenis herhaalt zich. Maar nauwkeuriger staat het niet. Maar de reden daarvoor lijkt mij alleen maar te zijn dat het op verschillende omstandigheden en op verschillende plaatsen van toepassing is. Een stad is een koninkrijk en voor zover de wereld een stad namelijk een koninkrijk kent, is het uiteindelijk het antichristelijke rijk en het zal ten onder gaan. En hoe het heet, doet er weinig toe. En dat is de strekking van wat nu verder volgt. Hoofdstuk 33 heet het. Niet dat het veel uitmaakt, want het onderwerp verandert hier toch niet. Daar staat, wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt. Wee u die trouweloos handelt, waar men niet trouweloos tegen u gehandeld heeft. Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij zelf verwoest worden. En als gij het trouweloos handelen zult volleindigd hebben, zal men trouweloos tegen u handelen. Dat wil zeggen, Boontje komt alsnog om zijn loontje. Dat is wat hier staat. En dat is ook ongeveer hoe de inzettingen, de mosaïsche inzettingen luiden, feitelijk. En de gedachte is waarschijnlijk tegen de achtergrond van de geschiedenis van Jesaja, dat inderdaad ooit dat Assyrische Rijk ten onder zal gaan. En dat zal het ook. Het heeft heel wat andere rijken ten onder gebracht, maar daarna is het alsnog zelf aan de beurt. En Assur is ten onder gegaan aan Babel. Want Babel, de Babyloniërs dus, Babel, heeft Assur veroverd en verwoest. En die koning, die Sanherib, die zijn beleg had geslagen, heet dat. Die zijn beleg had geslagen rondom Jeruzalem en daarom moest vluchten. Die kwam toen thuis en dan zult u denken, toen had hij eerst een feestje, maar nee, hij had Jeruzalem niet veroverd, hij was weer terug. Niemand weet eigenlijk waarom precies. En toen kwam hij thuis en toen kwam hij in het huis van Nisrod, zijn god. En daar boog hij zich neder, dat Abraham, en toen gebeurde dat Adramelech en Sarezen, zijn zonen, hem met het zwaard versloegen. Kan je je voorstellen, zie je die man op zijn knieën zitten met het hoofd enigszins gebogen, ken je dat? En dan gaat de kop eraf. Ze hebben hem vermoord en dat was het dan. En ja, dat is meteen profetisch. Vijanden van Israël, och, de Heer laat het gebeuren eerst omdat hij Israël een les te leren heeft, maar daarna wreekt hij zich op die vijanden van Israël. En dat is hier ook gebeurd, in het verleden al. Maar het leidde uiteindelijk tot de ondergang, de verzwakking eerst van het Assyrische Rijk. Waaruit werd overgenomen in de praktijk door het Rijk van Babel. En dat is wat we nog net, dan ben je weer in het volgende hoofdstuk, geloof ik. Nee, hoofdstuk 39, wat nog net geïntroduceerd wordt. De lui van Babel die een keitje komen nemen op vriendschappelijke wijze in, u weet wel, een bevriend volk, een bevriende natie. Die komen op staatsbezoek en zo, die komen gewoon spioneren. En dat was het dan, hè. En dan weten ze later wat er te halen valt. En dat zouden ze ook komen halen, want er staat ook nog in het hoofdstuk. Dat er geprofiteerd wordt door Jesaja, namelijk. Maar goed, zover waren we niet. Dus terug naar 33 vers 1. Wee u, gij verwoesten, gij zult verwoest worden. Wee u, gij die trouwelooslijk handelt, men zal tegen u trouwelooslijk handelen. Enzovoort. Assur zal ten onder gaan. Maar Assur is het wereldrijk van die dagen en is daardoor toch een model, een beeld, een model van het antichristelijke rijk in de toekomst. Dat is van belang, die moet je weten, want dan zal ik u eens wat anders vertellen. Als je ooit wat leest of hoort over de profetieën en over de toekomst en hoe het allemaal gaat met een koning van het noorden en het zuiden van, en van de opgang der zon en weet je veel wat, en Babel natuurlijk, dan hoor je soms ook het een en ander over de Assyriër. De Assyriër. Maar wie is dat dan? Maar ja, het kan moeilijk ook al de antichrist zijn, het waren ze allemaal wel. En de koning van het noorden, de koning van het zuiden, de koning van Babel, en dan weer de Assyriër. Wie is dat dan? En het antwoord is, dat is altijd, dat is dezelfde als de koning van Babel. Niet omdat Assur en Babel hetzelfde zijn, want het zijn verschillende opeenvolgende wereldrijken binnen de Bijbelse reeks. Maar binnen de Bijbelse reeks worden al die rijken beschouwd als één en hetzelfde rijk, dat zich onder verschillende namen manifesteert. Heb je dat nog? Uitgebeeld bijvoorbeeld, dat is die makkelijkste waarschijnlijk, in het beeld van Nebukadnezar in Daniel 2. Waar overigens de lijst begint met, gij zijt dat gouden hoofd, dat is Babel. En dan volgt Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse Rijk en zo. En dan uiteindelijk het antichristelijke Rijk. Maar beter is natuurlijk als voorbeeld te nemen Openbaring 13, dan wel 17. En eigenlijk allebei, als je tenminste allebei mannen kunt. Maar daar begint de reeks bij Egypte. Een lijst van 7, dan wel 8. Maar maakt geen verschil. Het begint met Egypte. En daarna krijg je het Assyrische Rijk en het Babylonische Rijk enzovoorts. Maar in Genesis...
Openbaring 13?
Ja.
Daniel.
Ja, wel, Openbaring 13:17. Daar begint de reeks bij Egypte, maar die wordt niet genoemd. Maar daar worden 7 rijken genoemd. Het zijn er 7 en er komt er nog een. Dat is ook de 8e, die profetie bedoel ik. In Daniel begint de reeks bij Babel. In de dagen van Daniel. Wat er aan vooraf ging, wordt niet meegeteld. Of het zou moeten zijn in die 2 beenderen, 2 botten, 2 ribben. Die beer, de Medo-Persische beer, in zijn bek houdt. Dan kom je er ook. Dat wil zeggen, er ging er 1 aan vooraf, maar dat was Babel. Maar er ging er nog 1 vooraf. En dan, dat was Egypte. En dan heb je de reeks vanaf Egypte. Dat wil zeggen, vanaf Mozes, dan wel Jozef. In relatie tot Israël. Maar los van Israël, de reeks begint eigenlijk... Nou, het is niet eens een reeks, het is gewoon 1. En het begint bij Babel en het eindigt met Babel. Maar dat is het Babel van Nimrod. En de ondergang van Babel met de toren... staat model voor de ondergang van het laatste, het antichristelijke rijk... met Babel als hoofdstad. Nadrukkelijk, expliciet, heet het Babel in de toekomst. Maar intussen is Assur daar een beeld van. Als de vijand van Israël, die Samaria 10 stammenrijken inneemt... en die uiteindelijk ook staat voor de poorten van Jeruzalem... maar niet verder komt, want het Jeruzalem onder Hiskia wordt gered. En dat is een uitbeelding van hoe het Jeruzalem onder leiding van de Heer Jezus Christus... na de 70ste week van Daniel, als Jeruzalem herbouwd wordt... gered wordt van de legers van die komen van de opgang der zon... van over de Eufraat, Armageddon, wat het maar was. Die legers.
En dat
is Babel. Dat heet niet Assur. Maar wat in het verleden heette Assur... is een beeld van dat laatste antichristelijke rijk. En daarom heet de antichrist, of hoe je hem maar noemt... dat beest, hoe je hem maar noemt, die heet dan de Assyriër, bij gelegenheid.
Het is overal dezelfde leiding.
Maar het is altijd dezelfde, ja, het is altijd de duivel. Dat is de koning van Babel.
Op het bevel is op dezelfde plaats.
Ja, inderdaad. Ja. Hij is ook de koning van Tyrus, ja. Het is die figuur die uit de hemel geworpen was, volgens Ezekiel 28, koning van Tyrus. Maar dat is de heus dezelfde als de koning van Babel uit Jesaja 14, die uit de hemel geworpen was. En hij is dus echt dezelfde als die uit Openbaring 12, de draak, die uit de hemel geworpen werd. En die dan op aarde een koninkrijk opricht samen met een ander beest. Heb ik dit nog? Dat is gewoon hetzelfde verhaal. Het is dat ene rijk. Het is of Christus of het is de duivel. Er zijn maar 2 heren en je moet kiezen tussen die 2. Altijd zo geweest tegenover Babel staat Jeruzalem. Of anders tegenover Jeruzalem staat Babel. Al heette bij gelegenheid dan ook een keer Rome. Toen ging het onder een schuilnaam. En daarom is het Romeinse Rijk uit Daniel 7, dat IJzeren Rijk, is verschillend van alle voorgaande. Omdat het niet de naam van Babel droeg. Maar het zit wel degelijk in de reeks. Maar goed. En in de toekomst gaat het naar Babel terug. En er wordt hard aan gewerkt, moet ik u zeggen. Al een poosje. Al enige tientallen jaren. Gaat zomaar niet, maar er wordt hard aan gewerkt. Ja. Maar waar dat gebeurt, waar dat rijk uiteindelijk dus dat hele antichristelijke rijk ten onder gaat, staat daar tegenover. Heere, wees ons genadig, wij hebben op u gewacht. Wees hun arm, alle morgen daartoe, wees daartoe onze behoudenis. Joshua staat er, eigenlijk de naam van Jezus dus gewoon. Wees onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Wees ons genadig. Aan het begin van het vers. En wij hebben op u gewacht. En aan het eind van het vers. Wees onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Waarna de vraag is. Wees hun arm alle morgen. Over wie gaat dat dan? Want arm staat gewoon voor kracht. En dat is het dan, dus neutraal. Dat is niet positief of negatief. Gods arm doet krachtige daden en zo, weet u wel. En zijn arm is niet verkort en nog uitgestrekt. Maar is het negatief of positief, dan moet ik u zeggen, het hangt van de context af. Brengt die arm genade of brengt die arm... het tegenovergestelde daarvan. En omdat het vers begint met Heere, wees ons genadig. En nog een keer, wij hebben op u gewacht. Of wij wachten op u. En omdat het vers eindigt met wees onze behoudenis ten tijde der benauwdheid, lijkt het mij dat die hun ook ons is. Dat wil zeggen, wees ons een arm. Elke morgen. Dat wil zeggen, niet breng een oordeel over die anderen, maar geef ons met uw arm genade. Het enige is dat je zit met een zogeheten stijlbreuk, maar het feit alleen al dat zo'n ding een naam heeft, een stijlbreuk, wil zeggen dat het onstijl is. Al is het dan een stijlbreuk. Dat wil zeggen, een bekend... verschijnsel in de taal waarbij de eerste persoon meervoud afgewisseld wordt met de derde persoon meervoud in dit geval, hè? Wees hun arm in plaats van wees onze arm. Maar dat gebeurt, dat is het verhaal van dat de profeet in zijn woorden zich identificeert als het ware met degene waar hij het over heeft. En daarna weer afstand neemt. Hij voegt er zich bij en zegt, wees ons genadig. En hij neemt weer afstand en zegt, wees hun arm. En zo gaan die dingen. En dat is een bekend verschijnsel, met name in de profetie. Zo van, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouw klagen. Maar die mij en die hem, dat is dezelfde. En dat blijkt ook uit het verband. Zie?
De nieuwe vertaling zegt op onze arm. Is onze arm.
Zegt de nieuwe vertaling dat? Ja. Nou, daar heb je het al. Maar dat is kennelijk een interpretatie. Dus in de nieuwe vertaling, MBG is dat?
Ja.
Daar staat dus, wees onze arm. Hoor ik hier. Elke morgen. Nou, dat is net wat ik sta te vertellen, maar ik lees echt geen nieuwe vertaling. Maar doe maar weer. Maar ik ruik het zo wel, dat zo moet zijn. Hè? Maar je moet bekend zijn dan met dat verschijnsel. Daar hebben jullie niet al te veel moeite mee. Dat wil zeggen, een oordeel, want hoe noem je het anders? Ondergang over de vijand, maar heren, wees ons genadig. En daar heb je het gelovige overblijfsel dus. Want vers 3 van het geluid des rumoers. Rumoer is een ander woord voor geluid. Ik hoop dat u dat begrijpt. rumoer, lawaai. Van het geluid des rumoers zullen de volken wegvlieden. Die rijmt op, dan zal hij tot hen spreken. Geluid, rumoer. In zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Uit Psalm 2. Dat wil zeggen, het gaat over de dagen waarin... Maar wij praten nu vanuit het Nieuw Testament, dat is makkelijker. De dagen waarin de Heer alsnog, dat wil zeggen, weer zal spreken. Want u weet waarschijnlijk, dat doet hij vandaag niet. Althans niet expliciet. Hij stuurt geen profeten, de Heer verbergt zich. Hij geeft ons zijn geest om ons in heel de waarheid te leiden, maar rechtstreeks spreken is hij niet bij. Wat is het nou juist? Hij verbergt zijn aangezicht en hij zwijgt, heet dat. Maar in de toekomst zal hij spreken, dat wil zeggen actief worden. En daarvan zullen de volken wegvlieden. Van uw verhoging zullen de heidenen verstrooid worden. Als de verhoogde Christus, zoon van David, uitermate verhoogd zich manifesteert en zich bekend maakt aan de wereld, dan zullen de heidenen verstrooid worden. Wat heet? Het is ook Psalm 2. Dat is, gij zult hen hoeden met een ijzeren roede of scepter. Gij zult hen in stukken slaan. Hoezo verstrooid worden? Gij zult hen in stukken slaan, scherven. Voel voor archeologen. Maar goed, gij zult hen in stukken slaan. En de heidenen, dus de volkeren, zullen verstrooid worden. En bedenk dan dat toen oorspronkelijk Babel geoordeeld werd in de dagen van Nimrod, in Genesis 11, werd de mensheid verstrooid. De volkeren kun je moeilijk zeggen, ze werden daar tot volkeren, maar ze werden verstrooid. Dat wil zeggen, hun rijk of hun veronderstelde rijk werd vernietigd. En in de toekomst zal hun rijk eveneens vernietigd worden als de Heer komt en een oordeel zal brengen over de volkeren, zo noemen wij dat, het oordeel der volkeren. Dat is wanneer hij zal komen in heerlijkheid en hij de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen enzovoort. Dat is Matthäus 24. 25, sorry. En dan staat er vers 4, als dat gebeurt en die volkeren wegvlieden, de heidenen verstrooid worden, dan zal uw lieder buit verzameld worden. En de aardigheid is, ja, misschien weten we dat nog niet, want we hebben de volgende hoofdstukken nog niet gelezen. Maar misschien hebben we dan wel 2 Koningen 19 gelezen. Over die legers die dan van Assur voor Jeruzalem komen in de dagen van Hiskia. En u weet hopelijk hoe dat was. Van de ene op de andere dag, dat wil zeggen sanderendaags, bleken die legers vertrokken. Met achterlating van het ontbijt. En nog zo het een en ander. Ze zijn ergens voor gevlucht. En officieel weten we niet waarvoor, maar we weten het natuurlijk wel. Ze zijn gevlucht voor de Heer. En wat er echt gebeurd is, misschien heeft de Heer heel hard boe geroepen of zo. Wat het ook was, het blijft komisch. Toch? Enigszins. Achteraf. Ja, je moet er niet aan denken trouwens, maar... Het was angstwekkend genoeg voor de lui om er vandoor te gaan. De Heer sprak en het leger verdween achterwaarts, terug naar huis. En ze lieten de hele boel achter en dat is altijd leuk voor de overwinnaar, want er valt er wat binnen te harken. Wat buit te buiten, heet dat. Want dat is dan voor de overwinnende partij, zo werd het vroeger altijd gedaan. Voordat men iets had uitgevonden als oorlogsrecht en al dat soort dingen meer. Alsof er iets met recht te maken zou hebben. Maar toch maar. Men heeft er afspraken over gemaakt, naar het schijnt. Wat ook een beetje onzinnig is, want iedereen weet dat het ijzer sterker is dan papier. Maar goed, die is ook klassiek. Jesaja 33. Dan zal uw lieder buit, vers 4, verzameld worden. Dus wat ze achtergelaten hebben, zullen hebben. In de toekomst. Maar het is al een keer gebeurd in de dagen van het Assyrische Rijk voor Jeruzalem. Twee hoofdstukken verder. Nou ja, ongeveer twee hoofdstukken verder. Snap je wel? En het wordt hier op voorhand al aangehaald. Maar het neemt niet weg dat het de profetie is over wat uiteindelijk zal gebeuren en wat beschreven staat. In ieder geval in Openbaring. In Openbaring 14, 17, 18. Dan weet ik het. Wat beschreven staat over. Al eerder trouwens. Wat beschreven staat over de legers die komen van over de Eufraat. Vanaf de opgang der zon. Van over de Eufraat, staat er twee keer. Onder de zesde viool, meen ik, en onder de zesde bazuin wordt het allebei beschreven. Die moet je bij elkaar optellen uiteraard. Maar het is hetzelfde. Legers komen van over de grote rivier, uit het oosten dus, over de Eufraat, staat erbij. En ze trekken op, ja, tegen Jeruzalem uiteraard. En ze komen niet verder dan Armageddon. Het dal van Israël. Waar altijd die oorlog wordt uitgevochten. Want ja, dat is een wijde vlakte. Die ligt halverwege de weg tussen, laten we zeggen, Mesopotamië en Egypte. Laten we zeggen tussen Azië en Afrika. Zoiets. Ze komen altijd langs de Via Maris. Dat wil zeggen, dwars door Israël komen ze. En de trefplaats is, hoe het dan maar heet, Megiddo. En in die vlakte vindt, dat is die vlakte waar de Filistijnen vochten tegen Saul zijn leger. En waar Saul omkwam en zo. Dus dezelfde locatie. En daar zal in de toekomst de laatste slag plaatsvinden, als je het zo mag noemen. De legers trekken op tegen een hersteld Jeruzalem. Het is nou drop of eronder. Nee, dat heeft niks met voetballen te maken, nee. Maar goed. Maar die legers komen dan naar Jeruzalem. Komen niet verder dan daar. Dan zeggen ze, komen niet naar Jeruzalem. En daar worden ze van de ene dag op de andere gedood. Voordat ze Jeruzalem veroveren. En enige tientallen jaren daarvoor. Aan het eind van de 70ste week kwamen er ook legers naar Jeruzalem. Die werden ook gedood. Maar dat was nadat ze Jeruzalem veroverd hadden. Maar dat was in de 70ste week. Met een ongelovig Jeruzalem. Heb je dat nog? Maar na de 70ste week wordt Jeruzalem herbouwd. Logischerwijze. Door een gelovig overblijfsel. In de dagen van ook de opbouw van het Rijk van Babel, van de Antichrist. En tussen die twee gaat het dus, populair gezegd. En daar zijn die profetieën op van toepassing, waarin staat, bid voor de vrede van Jeruzalem, waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David, Psalm 122, meen ik. Of die van, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen die de heideren niet zullen kunnen tillen. Of ik zal Jeruzalem zijn tot een muur en tot een beschutting, enzovoorts. Dat verhaal is dat. Dat is niet dit Jeruzalem, dat is dat Jeruzalem. Dat is heel wat later. En van die strijd, van die situatie, is dit de voorafschaduwing. Die legers van Babel trekken op naar Jeruzalem, maar de legers worden gedood, dan wel verdwijnen, ze zijn er niet meer. En wat ze meegebracht hebben, is buit. En nogal veel, is het? Want er staat, vers 4, dan zal uw lieder buit verzameld worden, gelijk de kevers verzameld worden. Dat is fout. Het moet zijn gelijk de kevers verzamelen. Daarna is er sprake van springhanen. Er is sprake van springhanen. Maar de kevers is ook een woord voor springhanen. Er zijn een paar woorden voor springhanen. Zoals de Eskimo's vele woorden voor sneeuw schijnen te hebben. Dat hebben ze mij verteld hoor. Dat is ook klassiek. Want het is belangrijk in hun bestaan, dus hebben ze er meerdere woorden voor. Zo werkt dat, ja. En er zijn meerdere woorden voor springhanen, omdat ze belangrijk zijn in die landen. Want dat is wat hen bedreigt. Nou ja, als de oostrijpjes komen, de Midianieten, de Ammonieten, wie het maar waren. Want die komen dan de oost binnenhalen. Maar als die lui niet komen, komen de springhanen. En toen de springhanen een keer kwamen, dat is in Joel 1. Toen was het aanleiding voor een profetie over dat er een keer de vijanden zouden komen. En het land zouden beroven. En in Joel 1, het is meteen vers 2 of 3 of weet ik veel. Daar lees je 4 verschillende woorden achtereenvolgens voor springhanen. En één daarvan is springhanen, heel goed. Ja. En een ander is kever. Of het even, dit woord kever betekent zoveel als een veelvraat. Maar het is zoiets. Een vretertje, weet u wel. Een vretertje.
Ja. En om een menigte aan te duiden.
En dat zijn hete springhanen, want daarmee wordt verwezen naar die enorme menigte van zo'n springhanenplaag. Zo'n wolk die de zon verduistert. Zo'n ding. Dat wil zeggen, er valt heel wat te halen. Van wat ze achtergelaten hebben. Dan zal jullie de buit verzameld worden, gelijk de kevers verzamelen. Men zal daarin gins en weder huppelen. Heen en weer lopen, van hier pakken en daar wat pakken. En, maar we hadden het niet over voetballen. Hè. Maar, hier ziet men wat en daar ziet men wat en daar ligt nog wat. En dit moeten we nog even bekijken en dat wordt allemaal ingezameld. Zo gaat dat. Haastig. Gelijk de springhanen gins en weder huppelen. Maar springhanen, dat weet u niet, weet u. Die huppen wel. Om het nou huppelen te noemen, het is meer hoppen. Het heet trouwens een grasshopper. Een grasshopper. Ja. Een hopsa, heesasa. Dat is een springhaan zeker, zoiets. Maar je ziet dit voor je. Kent u dit voor je, die beesten? Zulletje welke, en dat springt heen en weer en zo. En ze vreten de hele boel kaal. En zo zal Israël het overgelatene van deze vijand tot zich trekken. Dat heet buit. De Heere is verheven, want hij woont in de hoogte. Hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. En ook nu moet je weten dat gericht en gerechtigheid synoniemen zijn voor het woord. Hij heeft Jeruzalem Sion gevuld met het woord. En als er Sion staat, roep ik altijd meteen Jeruzalem. Maar ik moet er natuurlijk bij zeggen dat voor de gelegenheid de stad Sion heet naar de burg Sion. En namelijk naar de residentie van het huis van David. Zodat als Jeruzalem Sion genoemd wordt, dan gaat het uitdrukkelijk, dus met nadruk, gaat het over dat Jeruzalem waar de stoelen des gerichts van het huis van David geacht worden te staan. Zie? Maar voor de rest natuurlijk, Jeruzalem dankt zijn naam ook aan David, want het heette Jebus. Dus je komt er toch wel, maar als het over Sion gaat, dan is het uitdrukkelijk het Davidische huis. En dat wordt geacht een Tzion te zijn, het Davidische huis. Want een Tzion is een opgerichte steen. Of dat nou een menhir is of een obelisk, een opgerichte steen. Een die het landschap markeert. Zo van deze plaats was het. En we zetten steen recht overeind. Om de locatie te memoreren. Zoals men doet bij graven trouwens ook. Nou ja, deed bij graven ook. Enzovoort. Waar nog bij komt dat de oprichtersteen dan ook nog een beeld is van opstanding. En die is ook wel aardig. Want dit gaat over het huis van David. Dat fungeert als een monument. Weinigen zien dat. Maar daarom vertel ik het af en toe weer eens, hè. Als je een monument zoekt van Gods handelen in de wereld, dan kan ik er zo 2 aanwijzen. En dat zijn levende stenen die spreken, want het is het Joodse volk. Waar moet het anders vandaan komen? Dan uit de Bijbel. Toch? Ja. Dat is het Joodse volk. En het andere is het Davidische koningshuis. Het oudste koningshuis op aarde. Ja, het is het Britse. Ja, inderdaad. Ja, maar goed. Het is het oudste. Door iedereen herkend. Als het hoogst ook in rangorde. Ook onder andere vorstenhuizen. Dat kan niet missen. Dat is wat het is. Want het is het Davidische huis. En het is er nog steeds. En dat is een wonder. Ik bedoel, het Nederlandse koningshuis bestaat pas een jaartje of 200. Als koningshuis. Nou ja. Vroeger nog 200, 250 jaar bij de BB Willem van Oranje. Maar ja, dat was niet een koning. Dus vooruit. Maar daar begint ongeveer de geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau in relatie tot de Nederlanden. Dat dan wel, waar het Nederlandse koningshuis is van recente datum. Daar wordt door andere koningshuizen ook nogal op neergekeken, moet ik u zeggen. Nee, dat hoef je verder niet te onthouden, maar zo liggen die dingen. Want ja, het is een beetje, zijn een beetje nieuwlichters eigenlijk. Ongevallen na de Franse tijd. Nee, met alle respect, maar verhoudingsgewijs ligt dat zo. Maar er is een koningshuis, ja, dat is zo oud. Aantoonbaar. En dat is het Britse koningshuis. Waar af en toe wel een tak vanuit stierf, maar dat was altijd wel weer een andere tak nog ergens in leven, zodat het gecontinueerd wordt. Enzovoorts. Dat is een Zion in zichzelf. En bovendien, het is vastgelegd in de profetieën, uiteraard. Hè. Die zegt letterlijk, dit is wat ik doe. Er zal altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten over Jeruzalem, over Israël. Nee, niet Jeruzalem, over Israël. Ja. En zo verder. En vandaar Sion. Maar hier staat, hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. Het zal duidelijk zijn dat het een profetie is. Het moet nog gebeuren in de toekomst vanuit Jesaja gerekend. Maar feitelijk vanaf onze dagen ook. Want Jeruzalem van vandaag is niet vol met het woord van God. Hoor. En het evangelie mag je er niet prediken trouwens. Dat is bij wet verboden. Ja. Daar kom je niet mee terecht. Dus doe maar weer. Dat moet nog gebeuren, maar het is nadat dit Jeruzalem eerst zal zijn verwoest. De Heere zal Sion vervullen met gericht en gerechtigheid en dus met zijn woord. Dat is vers 5. En dan vers 6 van Jesaja 33. Het zal geschieden dat de vastigheid uw tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis. Want wijsheid en kennis zijn ook woorden met betrekking tot het woord van God. Dat wil zeggen met betrekking tot gerechtigheid, gericht en gerechtigheid uit vers 5. En dat zal Israël bekrachtigen, dat zal hun, ja, hun garantie zijn, of hoe je dat maar zegt. Daar zal men uit leven. En nog een keer zo'n uitdrukking, de vrezen des Heren zal zijn schat zijn. Elders heet het, de vrezen des Heren is het beginsel, begin. De basis van wijsheid, zo zonder meer. Maar dat is op grond waarvan Jeruzalem, dan wel Sion, gebouwd, dan wel hersteld zal worden in de toekomst, uiteraard. Maar zover is het nog even niet. Want intussen is het, ziet hun allersterksten roepen daarbuiten, ze schreeuwen daarbuiten. De boden des vredes wenen bitterlijk. Dat is ongeveer, zij roepen vrede, maar er is geen vrede. En het is ongeveer wanneer zij zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal er haastig verderf hen overkomen. Uit 1 Thessalonicenzen 5 onder andere dan. Vandaar, het is niet goed, vers 7. De gebaande wegen zijn verwoest. Nee. De gebaande wegen zijn verwoest, die door de paden gaat, houdt op, want de paden houden op. Hij vernietigt het verbond, hij veracht de steden, hij acht geen mens. Het is de algemene beschrijving van de situatie in het antichristelijke rijk. Waar alle normen en waarden, uitgedrukt in wegen en paden, niet meer bestaan. En alle vaste beginselen zijn niet meer vast, zijn er niet meer. Want u weet het, over die figuur staat, hij zal de tijden en de wet menen te veranderen. Dan krijg je dus een andere tijd. We hebben het niet over zomertijd, nee. Een andere tijd. Zeg het in het Engels. Dan krijg je een New Age. Een andere tijd. Andere wereld noemt men het ook. En als wet, onderwijs, leer. Hij zal menen de tijd in de wet te veranderen, Daniel 7. Wel nu, als die leer verandert, we krijgen een andere tijd. En dat is waar het naartoe gaat. En voor dat doel hebben wij sinds de 60e jaren ook expliciet gewerkt aan de teloorgang van alle normen en waarden. We weten niet eens meer wat het was eigenlijk, want we hebben het goed naar de bliksem geholpen, om zo te zeggen. Nou ja, wij niet, maar ja, toch maar, zul je dan, hè. En het wordt nog gedaan. Dat moet allemaal weg, dat noemt men vooruitgang. Want we zijn progressief en dat moet. Dus al het bestaande moet vernietigd worden, daar komt het op neer. Dus de mensheid hard mee bezig. En dat noemt men vooruitgang. Ik kan het nooit begrijpen. Je gooit je servies kapot en je zegt, nou, we gaan er flink op vooruit. Ja. Hè? Nou. Maar dat is waar het over gaat. En hier heet het dan, de gebaande wegen zijn verwoest, die door de paden gaat, houdt op. Het zijn doodlopende wegen, het leidt nergens meer toe, je komt nergens meer. Je dacht dat je ervan op aan kon, dat kan helemaal niet. Je dacht dat je ergens op rekenen kon, omdat je een toezegging gehad had over €100.000 erbij of zo. Wat was dat alweer? En dat kwartje, dat moet ik ook nog altijd terugkrijgen. Nou ja. Maar er wordt zoveel beloofd en je dacht dat je er van op aankon. En je had gerekend dat je met je 65 je pensioen zou krijgen. Nou krijg je het pas met je 67ste. Dan moet je 2 jaar zien te overbruggen. Dus dan moet je toch een krantenwijk nemen. Maar wie wil er nog een krant? Want iedereen kijkt gewoon naar televisie. Of op zijn i-dinges. Iets met i erin in elk geval. Het is niet eens Pasen, maar het is met een i erin. Nou, en dat soort dingen. Dus ja, met die krantenwijk, dat komt ook alweer niet goed. En zo verder. Waar kan je nog van op aan? Wat hoorde ik nou laatst? Er was iemand in de tijd uit, met de hele familie uit Limburg geëvacueerd vanwege de aardbevingen in Limburg. Dat kwam door de mijnen enzovoort. En de familie was opnieuw gevestigd in Groningen. In Appingedam. Ja, nou ja, u weet hoe het verhaal verder gaat. Je dacht dat je ergens van hem aankomt. Ja. Dat is historisch, ja. Ja, de man haalde zijn schouders op, sprak met een Gronings accent. Maar zijn ouders en hij kwamen uit Limburg. In de tijd daar weg, vanwege aardbevingen daar. Nou ja. Je kan aan de gang blijven. Maar goed, je kan er niet meer van op aan. Dat is wat vers 8 beschrijft. En het zou voor ons in onze dagen toch redelijk herkenbaar moeten zijn. Het land treurt. Het kweelt, heet dat. En daarna krijg je nog meer beeldspraak. De Libanon schaamt zich. Hij verwelt. En de Libanon, dat is dat gebergte met die prachtige, statige, rechte bomen. Cederen. edele bomen die dus uitbeelding zijn van koningschap en in ieder geval status enzovoort. Maar de Libanon schaamt zich, hij verwelkt. Saron, u weet wel, de roos van Saron, dat is een vruchtbare vlakte ten zuiden van de Karmel. Saron is geworden als een woestijn in plaats van zo'n bloeiende vlakte, bloeiend dal. U weet wel, van het groene dal en het stille dal en de kleine bloempjes bloeien en groten en nou ja, enzovoort. Dat is Saron. En daarna krijg je zowel Bazan als Karmel zijn geschud. Bazan is ook een trotse hoge plaats in het noorden. Maar een vruchtbare plaats, dus een plaats ook voor de agrarische sector. Meer veeteelt dan landbouw, heb ik altijd begrepen. Maar vooruit. En Karmel, ja, dat woord Karmel betekent zelfs gewoon een vruchtbare plaats. Dus het woord voor wijngaard van afgeleid, hè? Of andersom, kerem, karm, is een wijngaard. En Karmel is de vruchtbare plaats, zo heet dat. Er zijn trouwens meer plaatsen die Karmel heten in Israël, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat wat vruchtbaar leek te zijn, dat is er niet meer. Schaamt zich, trekt zich terug, betekent dat. Verwelkt, is geworden als een woestijn, of zijn geschud, in de zin van omgekeerd. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Ja, dat lazen we inderdaad al in vers 5. De Heer is verheven, want hij woont in de hoogte. En in vers 10 heet het, nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Maar het is de aanhef van het lied van Mozes. Uit Exodus 15. De Heer is hoog verheven. Hij heeft het paard en zijn ruiter in de zee geworpen. Heet dat. Zo begint dat lied en zo eindigt het. En daarna doet Mirjam het nog eens dunnetjes over. Onder begeleiding van de tamboerijn. Zo is het gekomen, zuster. Ja, de tamboerijn. De Heer is hoog verheven en hij heeft het paard en zijn ruiter in zee geworpen. En dat sloeg op Egypte natuurlijk. De farao van dat wereldrijk dat ten onder ging. En hier gaat het eventueel over Assen, maar het gaat natuurlijk over dat antichristelijke rijk in de toekomst. En alles wat daarin vruchtbaar was, wordt vernietigd, wordt geoordeeld. En daarmee wordt de Heer verheven. Dat vinden sommigen vreemd, maar ja, men neemt God van alles kwalijk. En dat weet u, hè. Het kan niet schelen wat het is, dus hij kan het toch niet goed doen. Daar troost ik me ook altijd maar mee, eerlijk gezegd. Maar, ik weet niet of dat mag, maar je kan het nooit goed doen, toch? Want in onze populair is het idee, ik hoorde hem vandaag nog voorbij komen trouwens. Oh ja, een stukje wat je voor was. Dat men kan niet in God geloven. Dat wil zeggen, wel dat hij bestaat misschien, maar we moeten niks van hem hebben, want daarvoor gebeuren te veel erge dingen in de wereld. Men vindt dus dat God dat moet tegenhouden. Waarom? Ja, omdat wij dat willen. Dat moet men doen wat wij willen. Democratie gaat ver, hoor. Ja. Maar toen maar weer. Volgens mij heeft de democratie de goddeloosheid in de wereld gebracht. Misschien zit ik ernaast, maar het afschaffen van autoriteit en de macht aan zichzelf toetrekken betekent automatisch dat men God buiten de deur zet, toch? Dat is toch de normale consequentie daarvan? Ik heb het niet zo op die democratie. Hij zegt, doe maar, daar gaat het niet om. Dat is mijn zaak niet, maar wij kennen toch iemand die al lang gekroond is, niet door ons, maar van Gods wegen, van hoger hand. En wij hebben daar ons van harte aan onderworpen. En hij is de macht. En niet wij, maar hij is hoog verheven. En niet wij hebben het voor het zeggen, maar hij heeft het voor het zeggen. Maar ja, men neemt nou de heer kwalijk dat hij geen oordeel brengt over de ellende in de wereld en over de goddelozen. Want hij zou toch Poetin, en hoe heet die man in Turkije ook alweer, die ben ik even kwijt. Maar, het zeiden er allemaal Ertegun of zoiets, hè. Al die Turken, toch? Erdogan, Ertegun, Ertegun. Ja. Zal maar hoe wij het maar uitspreken. In, zoals in Denemarken allemaal Rasmussen heten, dat weet u toch, hè? Ja. Dat is allemaal, nou goed. Maar we vinden dat de heer er wat aan had moeten doen en die moet daar een oordeel brengen enzovoort. Maar het zou je gedacht zijn wat er gebeurt als hij dat echt gaat doen. Maar neemt u nou kwalijk dat hij het niet doet? En dat hij dat gedoe in de wereld maar toestaat. Maar let op, als hij daar een end aan gaat maken, als hij een oordeel brengt over de lui die dat doen. Dat is wat. Hij doet het toch nooit goed, dat schijnt. Maar het maakt niks uit, het verandert er allemaal niks aan, hè, wat wij ervan vinden. Dat is dat idee, van, wij moeten altijd overal ergens wat van vinden en zo. Maar het maakt helemaal niet uit wat wij ervan vinden en of wij voor of tegen zijn of zoiets. God heeft zich geopenbaard. En hij zegt, dit is wat ik doe. Take it or leave it, is het eigenlijk. Zie. Nou ja, en dat is wat hier beschreven wordt. Hij zegt, nu zal ik opstaan. In vers 10. Als nader commentaar op de Heer is verheven, want hij woont in de hoogte. Hij zal opstaan. Het idee is dat hij dan actief wordt. Nee, het heeft niks te maken met gezeten aan de rechterhand Gods. Want Christus blijft altijd gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is de beschrijving van zijn positie. Zoals onze koning geacht wordt op de troon te zitten. Maar ik hoop voor hem dat hij dat niet al te lang hoeft te doen. Want het zit heel ongemakkelijk, kan ik u verzekeren. Zo'n grote brede stoel waar ik kaarsrecht op moet zitten. Met zo'n harde zitting en zo. Het is wel plus, maar je denkt toch niet dat het lekker zit. Bovendien, je kan er wel, het is zo groot, je kan er wel met z'n tweeën in. Is voor een ander. Nou ja, laat maar zitten. U weet wat ik bedoel, toch? Hij zit op de troon, zo heette die dingen. Maar dat is niet letterlijk, dat is overdrachtelijk uiteraard. Hè? En Christus gezeten aan de rechterhand Gods, dat is ook overdrachtelijk. Maar het punt is dat er staat, de Heer zal opstaan. En dat betekent, de Heer zal actief worden, zal zich alsnog manifesteren, zal, om ook met Jesaja te spreken, maar dan veel hoofdstukken verder, hij zal alsnog de hemelen scheuren. Ik meen tenminste dat het Jesaja was. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En dat zal hij doen zoals hij dat in de tijd bij Babel deed. Waar de Heer zei, kom aan en laat ons nederdalen. Want zij hadden gezegd, kom aan, laat ons tichelen strijken en een toren bouwen en zo. Ze zei de Heer, kom aan, laat ons nederdalen. Grappig blijft het. Laat ons nederdalen en werken aanzien en wat er maar was. En dat staat daar omdat het uiteindelijke oordeel over Babel ook zo gaat. Dan zal de Heer nederdalen en zich op aarde manifesteren. Dan wel, de Heer verhoogt hem wel, zal opstaan en zegt, nu zal ik verhoogd worden. Dat wil zeggen, nu zal ik me in alle heerlijkheid manifesteren, want de Zoon des mensen zal komen in heerlijkheid, heet dat. En al zijn heiligen met hem en zo verder. Nu zal ik verhoogd worden, nu zal ik verheven worden, in de zin van dat men hem zal moeten erkennen, definitief. En dat is nog steeds niet gebeurd. En wat de activiteiten van de mens betreft, die zo hard moet werken voor de toekomst, die aan een betere toekomst zelfs moet bouwen, die zo verschrikkelijk progressief geworden is, dat die van het heden helemaal geen weet meer heeft. Het gaat allemaal over de toekomst. Hè. Wij staan in Almere al zolang als wij daar wonen in de file, in de omgeving daar. En het is allemaal vanwege de verbetering voor de toekomst. Maar dat blijft gewoon zo, we staan altijd in de file gewoon. Hè? Zodra zoiets klaar is, komt er weer een ander project. Dan sta je weer in de file. En dan sluiten ze weer de wegen af. Zo. En dan, dan moet je van Amstelveen naar Almere. Weet je hoeveel dat is, kilometer, hemelsbreed? Op zaterdag. Van Amstelveen naar Almere. Hoeveel is het hemelsbreed? Is het 20 kilometer? Dat denk ik nog niet eens. Duurt 2 uur. Gisteren. Je moet je van Amsterdam naar Almere moet je omrijden over de A2 om Utrecht heen. En dan A12 om Utrecht heen. En dan daarna A27 om Hilversum heen. En dan alsnog naar de brug of zoiets. Ik geloof de Gooise brug dan in plaats van de Hollandse brug. Maar dat wil ik afwezen, want dat heb ik niet meer nagevraagd. Want Johan was een uur te laat bij me. Terwijl hij een uur te vroeg had willen wezen. Dus we hadden geen tijd meer om het verder te bespreken. Maar we allemaal vielen. Dat blijft gewoon zo. Want het is voor de toekomst. Hè? Wij bouwen aan de toekomst. En hoe heette die politicus die dat... Oh, dat was ook Rutte, want die zit er ook al lang natuurlijk. En die zei, ja, eerst komt het zuur en daarna komt het zoet. Nou, het blijft gewoon zuur, hoor. Of was de Balkenende erin? Oh ja, nou goed, blij dat bewijst maar weer eens hoe het is, hè. Het blijft gewoon zo.
Je kan wel verder in de toekomst op je bestemming.
Ja, nou ja. Gijlieden gaat met strozwanger, heet dat. Ik weet niet of het echt leuk is, maar de uitdrukking op zich vind ik toch wel aardig. Gijlieden gaat met strozwanger. Ik zou het zelf niet durven bedenken, zo'n uitdrukking. Maar, ja. Maar u begrijpt wat het betekent? Die zwangerschap wordt geacht een vorm van lijden te zijn. Dat is immers de Bijbelse opvatting daarvan. Het lijden om iets voor te brengen. Maar dat wat voortgebracht gaat worden, heet stro. En dat heet dan weer stro, omdat stro staat voor het waardeloze, het vergankelijke. Dat wat maar één bestemming heeft. En dat is niet de strozak of het strooien bed, maar is gewoon het vuur. Houd gewoon je stro, weet u wel. Dat stro. Gijlieden gaat met stro zwanger. Gij zult stoppelen. Baren. Voortbrengen. En men bouwt aan de toekomst. Men moet van alles voortbrengen voor de toekomst. Er komt niks van terecht. Want wat men voortbrengt is niks. Stro. Mensenwerk. Uw geest, uw adem zal u als vuur... Oké. Verslinden. Uw adem zal het verslinden. Wiens adem dat is, weet ik niet. Ik denk dat die u toch weer God is. Want zijn adem wordt geacht van toren te zijn en dus een vuur dat uit zijn mond uitgaat, dat het zal verslinden. Zodat de context bepaalt wie die u is. Uw geest zal u als vuur verslinden. Maar zoals het er nu staat, zoals het staat in de Statenvertaling, kun je er niks mee dus, hè?
Nee.
Echt niet. Dus de vraag is, wat is het dan, wat staat er dan? En dan kennen we de parallellen over het vuur dat uit de mond des Heren zou uitgaan en uit de mond van de twee getuigen. Dan wel een zwaard, dat wil zeggen, de Heren zal spreken en dat zal de zaak in brand zetten. Uiteindelijk de hele oude schepping. Die door vuur zou vergaan, 2 Petrus 3. Maar de stro gaat door het vuur. Dat beeld kennen we uit 1 Korinthe 3. Wat over onze werken gezegd wordt. Dat als het hout, hooi en stro is, zal het in het vuur verbranden. Dat is een oud beeld. En dit gaat over de volkeren en hun werken. Inclusief Israël. Vers 12. De volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks. Vuur namelijk. Als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Dan moet je weten dat doornen, doornstruiken, doorntakken. Dat staat in de Bijbel voor brandhout. Dat schijnt vuurgevaarlijk spul te zijn. In de Bijbel worden doornstruiken geacht in de brand te vliegen. En dat is niet alleen op de Sinaï. u weet wel, de brandende Braambos. Maar het is ook bijvoorbeeld in Richteren 9, is het Richteren 9, die gelijkenis van die boom. Ja, het eindigt met een doornstruik en dan staat, ja, dat moet je maar als koning nemen. Zo'n ding schiet vanzelf in de brand. Zo'n verdroogde doornstruik. En weer elders heet het dat het zijn de doornen onder de pot. Omdat men erop stookt. Makkelijk aan, even een vuurtje maken, doe je op doornstruiken, ja. Als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Hoort gij lieden die verre zijt wat ik gedaan heb, en gij lieden die nabij zijt, bekend mijn macht. Ze worden opgeroepen, men wordt opgeroepen om de Heer als zodanig, als Heer namelijk, te erkennen. En uiteindelijk gebeurt dat dus echt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer hij zijn macht zal demonstreren over de volkeren. En in dit geval wordt de Heer ook beschreven als een verterend vuur. De uitdrukking staat in de Hebreeënbrief, meen ik. En ik ben aan het eind van hoofdstuk 12, als ik het goed heb. Want onze God is een verterend vuur. Hoe komt de apostel daarbij? Nou, bijvoorbeeld uit Jesaja 33, vers 14. De zondaren te Sion zijn of worden verschrikt. Beving heeft de huichelaren aangegrepen. En ze zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Want het punt is dat God geacht wordt, van de Heer dus, een verterend vuur te zijn, die immers zijn oordeel brengt over de goddelozen. In de praktijk dus gewoon de ongelovigen. En in het volgende vers wordt dan beschreven wie daarbij leven kan, bij die God die een verterend vuur is, die God die actief oordeelt. Namelijk, dat zijn degenen die in gerechtigheid wandelen en die billijkheden spreken, en die het gewin der onderdrukking verwerpen en die hun handen uitschudden dat zij geen geschenken behouden. Kortom, dat zijn degenen die eerlijk door het leven gaan. En niet als oplichters, toch? Dat is wat beschreven wordt. Dat zijn de lui die inderdaad het koninkrijk in zullen gaan. Uiteraard niet op grond van die werken, maar op grond van geloof. Maar geloof wordt geacht zich uit te drukken in de werken. Getoond te worden in de werken. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Ja. De hoogste zomertijd zelfs. Ja, dus we zullen eerst de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor uw profetisch woord. En we danken u dat waar wij schrift met schrift vergelijken, blijkt dat profetisch woord daadwerkelijk zeer vast te zijn. En we hebben alle reden om u te danken voor de zekerheid die u ons daarmee geschonken hebt. Voordat u onze levens vruchtbaar gemaakt hebt en dat wij mogen leven uit de vastheid van dit profetisch woord en de vastheid van uw beloften, die immers vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we in zijn kracht door het leven mogen gaan. We mogen weten dat waar wij gehoorzaam zijn aan u, luisteren naar uw woord, dat daar dat woord ook gestalte zal krijgen in onze levens, in de eerste plaats in onze harten. En dat wij in die omstandigheden mogen leven tot eer van uw naam. Daarom vragen we u, wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.